U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Ik lees u voor uit het woord van God. En wel het woord uit profeet Obadja. Het visioen van Obadja. Zo zegt de Heere Heere over Edom. Een bericht hebben wij gehoord van de Heere. En een gezant is uitgezonden onder de heidenvolken. Sta op, laten wij tegen Edom opstaan ten strijde. Zie, ik heb u klein gemaakt onder de heidenvolken. Diep veracht wordt u. De overmoed van uw hart heeft u bedrogen. Hij die woont in de rotskloven, in zijn hoge verblijfplaats. Hij die zegt in zijn hart, wie zal mij neerhalen naar de aarde? Al verhief u zich als een arend, en al bouwde u uw nest tussen de sterren, ook vandaar zou ik u neerhalen, spreekt de Heere. Als er dieven bij u komen of nachtelijke verwoesters, hoe zult u uitgeroeid worden? Stelen zij niet tot zij genoeg hebben? Als er druivenplukkers bij u komen, zullen zij niet een nalezing overlaten? Hoe is Esau doorzocht wat hij verborgen heeft, opgespoord? Tot aan de grens hebben zij u gestoord, al uw bondgenoten. Zij met wie u in vrede leefde, hebben u bedrogen, u overwonnen. Zij die uw brood eten, leggen een valstrik voor u. Er is geen inzicht in hem. Zal het niet op die dag zijn, spreekt de Heere, dat ik zal ombrengen de wijzen uit Edom en het inzicht uit het bergland van Esau? Uw helden, Teman, zullen ontsteld zijn, zodat ieder uit het bergland van Esau wordt uitgeroeid door een slachting. Vanwege het geweld tegen uw broeder Jacob zal schaamte u bedekken en zult u voor eeuwig uitgeroeid worden. Op de dag dat u aan de kant stond, op de dag dat vreemden zijn leger als gevangenen wegvoerden, buitenlanders zijn poorten binnentrokken en over Jeruzalem het lot wierpen, was ook u als een van hen? U had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder, op de dag dat hij een vreemde voor u was. U had niet blij mogen zijn vanwege de Judeërs op de dag van hun ondergang. U had geen grote mond mogen opzeggen tegen hen op de dag van hun benauwdheid. U had de poort van mijn volk niet binnen mogen trekken op de dag van hun ondergang. U, juist u, had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hem trof op de dag van zijn ondergang. U had uw handen niet mogen uitstrekken naar zijn leger op de dag van zijn ondergang. U had niet op het kruispunt mogen staan om degenen van hen die ontkomen waren uit te roeien. U had degenen van hen die ontvlucht waren niet mogen overleveren op de dag van hun benauwdheid. Want de dag van de Heere is nabij over alle heidenvolken. Zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden. Wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren. Want zoals u op mijn heilige berg gedronken hebt, zullen alle heidenvolken voortdurend drinken. Zij zullen drinken en slurpen. Zij zullen worden alsof zij er niet geweest waren. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. Die zal een heilige plaats zijn. Zij die van het huis van Jacob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen. Dan zal het huis van Jacob een vuur zijn, het huis van Jozef een vlam, en het huis van Esau zal tot stoppels worden. Zij zullen tegen hen ontbranden en hen verslinden, zodat er geen ontkomene zal zijn voor het huis van Esau. Want de Heere heeft gesproken. Het Zuiderland zal het gebergte van Esau in bezit nemen en het laagland het gebied van de Filistijnen. Ja, zij zullen het gebied van Efraïm en het gebied van Samaria in bezit nemen en Benjamin dat van Gilead. En de ballingen van dit leger van de Israëlieten zullen dat wat van de Kanaanieten was tot aan Zarfat in bezit nemen. De ballingen van Jeruzalem die in Sefarad zijn zullen de steden van het Zuiderland in bezit nemen. Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Esau te oordelen. En het koningschap zal van de Heere zijn. Ik vervolg verder uit het boek Hebreeën, hoofdstuk 11, de versen 11 tot en met 20. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zovelen geboren als de sterren van de hemel in de menigte, en als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden van waaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaak geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd: dat van Isaak zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Door het geloof heeft Isaak zijn zonen Jacob en Esau gezegend met betrekking tot toekomstige dingen. Amen.
Goed mensen, fijn om hier te zijn deze morgen. Tjonge, ik vind die mondkapjes al... Ik zie de noodzaak hoor, maar... ben ik al geen fan van en van deze dingen ook niet helemaal. Maar goed, hij went wel. Gods plan gaat onverminderd door. Henk heeft het al genoemd vanmorgen, we spraken elkaar even. Terwijl Nederland een politieke partij in de grootste problemen komt... omdat er antisemitisme is in de top... we allemaal bezig gehouden worden door corona, gaat Israël onverminderd door de ballingen binnen te halen. 300 Falash Mura uit Ethiopië, de nazaten van de stam Manasse uit India. En let op Afrika de komende jaren. Ik verwacht dat daar veel meer gaat gebeuren, want nu met DNA kunnen we veel sneller aantonen wat onze voorouders waren. En dan gaan ze komen. De Lemba uit Zuid-Afrika, de Igbo uit Nigeria, de Joodse gemeenschap, 2600 jaar oud, op het eiland Djerba in Tunesië. Al die stammen die nu nog verborgen zijn. Het zal zich versnellen. Ook in andere landen en andere werelddelen. De ballingen van Juda gaan binnenkomen. De ballingen van Israël. En dat maken we natuurlijk al generaties mee. Hoe wil je dit hebben? Hier. Maar dan heb ik helemaal geen bewegingsvrijheid. Hier kan het ook nog, hè? Kan ik helemaal lopen, heel fijn zeg. Goed, dit was even de inleiding. Maar met een knipoog, hè, naar de datum van vandaag, zou ik de boodschap hij heet eigenlijk Vayislach Jacob Malachim. En Jacob zond boden voor zich uit. Daar komen we aan toe in het tweede deel van de preek. Maar ik zou met een knipoog naar de datum van vandaag deze boodschap ook een hele andere titel geven. Hij komt. Hij komt. Maar dan gaat het niet om degene aan wie u nu denkt. Het gaat ook niet over Yeshua, de Messias van Israël. Hoewel die zeker gaat komen. Nee, in dit geval gaat het om Jacob. Want in het gedeelte wat van vandaag is en wat u nou, ik hoop, allemaal thuis gelezen hebt, Genesis 36, was het 32 vers 3 en tot en met 36 vers 3. Dat is het verhaal van Jacob en Esau. Hij komt, Jacob komt en Esau komt. Dubbele komst dus. En Jacob die komt uit Mesopotamië, Irak. Na een ballingschap van 20 jaar komt Jacob eindelijk thuis uit Paddan Aram. En u kent het verhaal. Tenminste, ik ga ervan uit dat u het verhaal kent. En mocht iemand dit horen en het verhaal niet kennen, lees het dan. Het is een van de meest boeiende verhalen uit dat prachtige boek Genesis of Mozes 1. En zijn tweelingbroer, Esau, die komt ook. Die komt uit het land Seir, of Edom. Dat is het tegenwoordige Jordanië. Als ik het even op de kaart zou moeten leggen, dan waren in de tijd van Genesis en ook wel in de eeuwen daarna drie volken in wat nu Jordanië is, ongeveer. Het kan iets verder naar het noorden zijn. Het was Ammon, het was Moab en het was Edom. Ammon en Moab stamden af van Lot. Ontstaan in incest, de dochters van Lot. Maar Edom, dat waren de afstammelingen van Esau. En we hebben het gehoord in de schriftlezingen. We hebben de neiging om te denken dat Jacob de gezegende is. En dat is ook waar. Natuurlijk is Jacob de gezegende. Maar laten we nooit vergeten dat ook Esau gezegend werd. Jacob en Esau werden beide gezegend door hun vader Isaac. En u kent het verhaal. Als er ooit ergens een oorlog vroeg begonnen is, of een strijd, of een conflict, dan was het conflict tussen Jacob en Esau. Want al in de moederschoot was er strijd. En aan moeder Rebecca was al geopenbaard tijdens haar zwangerschap. En de Heere, dat is, ik citeer nu Genesis 25, vers 23, de Heere zei tegen haar, twee volken zijn in uw schoot en twee natiën zullen zich scheiden uit uw lichaam. En de ene natie zal sterker zijn dan de andere. En de oudste zal de jongste dienstbaar wezen. Alleen de moederschoot was daar dat conflict gaande. Tussen Jacob en Esau. Tussen Israël en Edom. Conflict wat tot de dag van vandaag doorgaat. We gaan even kijken naar die twee personen. Maar laat me even, voor het geval u het niet helemaal op een rijtje hebt, even uitleggen wat God zei tegen Rebecca. Hij zei dat Esau dienstbaar zou zijn aan Jacob. Dat de grotere zegen zou toevallen aan Jacob. En dat zat hem niet in de daden. Want de daden van Jacob waren niet zo leuk. En ik wil in deze preek eerst even kijken naar Esau. Naar Edom. Want als ik heel eerlijk ben, als persoon is de persoon van Esau me eigenlijk niet zo onsympathiek. Hij was een groot jager, hij was ruw en behaard. Het lijkt, als je het verhaal leest oppervlakkig, dat hij ook niet super jaloers was. Want na 20 jaar conflict met Jacob komt hij terug. En dan is het net alsof Esau volkomen bereid is tot verzoening. Ik denk zelf dat dat iets anders ligt. Maar daar kom ik later in de preek als we naar Jacob gaan kijken op terug. Maar aan Esau was alles rood. Alles. Hij had rode haren. Hij stond bekend als de rooie, want dat is wat de naam Edom betekent. Lijkt een beetje op Adam, hè? Nou, Adam betekent mens of Damme's bloed, rood bloed. Edom stond bekend, of beter gezegd, Esau stond bekend als de rooie. En dat had te maken met die linzensoep. U kent het verhaal wel. Esau die terugkomt van de jacht. En Jacob die meer een huisbroeder was. Die is net bezig met de linzensoep. Geef mij van dat rode daar. Je bent niet alleen je eerste geboorterecht kwijt. Je hebt ook gelijk een bijnaam de rooie. En als je kijkt naar het land van Edom. Wie van u wel eens daar geweest is. Of misschien in Eilat vanaf de andere kant. En je kijkt ernaar dan zie je een rood land. De bergen zijn rood. Dus het is niet zo gek dat dat deel van de wereld de naam Edom droeg. Edom. Kortom, alles aan Edom is rood. En dan moet ik denken aan dat vers van Jesaja. Al waren uw zonden rood als scharlaken. En God zij dank, en dat geldt ook voor Edom, mogen we ook weten dat rood ook de kleur is van het bloed van het lam. Dat rood uiteindelijk wit zal worden. Maar zover was het toen nog niet. Ik zei al, Esau is me niet helemaal onsympathiek. Zou hij leven in deze tijd, dan zou je hem zo kunnen meenemen naar de kroeg. Esau zou wel een rondje geven. Zo ruimhartig was hij wel. En je kon met Esau waarschijnlijk ook uitstekend praten over Ajax, het weer, politiek, corona, noem maar op. Van alles kon je met Esau over praten. Maar de zonde, het hart van Esau was dat hij onverschillig was voor de dingen van de geestelijke wereld. De onzichtbare dingen. Of de dingen die moeilijk zijn. Esau, zullen we het eens hebben over leven en dood? Laten we dat maar eens doen. Maar ik moet nu weg. Esau, zullen we het eens hebben over Gods plan voor je leven? Ja, interessant. Laat me afspraak maken. Volgende week, volgend jaar, het jaar erop. Het gebeurt nooit. Want het probleem van Esau was dat hij onverschillig was. Onverschillig niet alleen voor de zonde. Esther onverschillig was voor het eerstgeboorterecht. Daardoor is hij het kwijtgeraakt. Niet door list en bedrog van Jacob. Dat gaan we zo meteen dadelijk zien. Niet omdat hij dat rode daar benoemde en daarmee het eerstgeboorterecht als het ware weggaf. Daar liet hij wel zijn onverschilligheid zien. Dat het hem eigenlijk geen moer uitmaakte. Dat hij ook niet bezig was of bezig wilde zijn met de onzichtbare dingen. Met het werk van Yahweh in deze wereld. En als u zegt, waar haal je dat dan vandaan, dat onverschillige? Nou, uit zijn houding, maar het staat ook letterlijk in Hebreeën 12, vers 16 en 17. De zonde van Esau was zijn onverschilligheid. En ook al heeft hij onder tranen gezocht om het terug te vinden, en dat wordt vaak verkeerd gelezen, alsof hij daar spijt van had. Nee, hij had spijt dat hij het eerstgeboorterecht was kwijtgeraakt. Soms hebben mensen berouw omdat ze betrapt worden bij de zonde. Lieve mensen, dat is geen berouw. Dat is berouw omdat je betrapt bent. Het kan wel goed zijn. Het kan wel een laag dieper gaan dat het echte berouw ontstaat. Maar bij Esau was dat niet het geval. Iets anders waar Esau totaal onverschillig in was. Of laat ik het anders zeggen. Esau trouwde twee Hittitische vrouwen. En die vrouwen die waren een kwelling in het leven van zijn ouders. In Genesis 26, vers 34 en 35. En als Esau dat bemerkt, dan zou je denken van, doe er dan wat aan. Ja, dat deed hij ook. Hij neemt er nog een vrouw bij. In Genesis 28, vers 8 en 9. En die derde vrouw van Esau was een dochter van Ismaël. Dus Ismaël was de schoonvader van Esau. En in zekere zin had zij diezelfde geest. Ik zei al, Esau was me niet helemaal onsympathiek. Maar hij was wel iemand van het moment. Wat nu is, bepaalt vrijwel alles. Niet verder kijken naar de consequenties. In de lezing van Obadja hebben we begrepen, want Esau en Jacob verzoenen zich natuurlijk in het verhaal. Hè? Daar komen we zo dadelijk nog op met Jacob. Of misschien komen we daar helemaal niet op. Want als je me 4 hoofdstukken geeft, dan moet je me 2 dagen geven. Maar in elk geval, Esau en Jacob verzoenen zich. Uiteindelijk wordt Isaac begraven door Jacob en Esau. En dan lijkt het net of het koek en ei is tussen die twee. Zo goed als dat Abraham begraven is door Isaac en Ismaël. Koek en ei. Nou nee hoor, voor een begrafenis wil je nog wel even bij elkaar komen. Kwestie van goed fatsoen. Maar de strijd tussen Isaac en Ismaël, tussen Jacob en Esau, is onverminderd doorgegaan. En in het hoofdstuk Obadja, wat gelezen is, wat ook een van de schriftlezingen was van vandaag, heeft u gelezen of gehoord, en misschien heeft u dat niet helemaal begrepen, want het vraagt wat uitleg. Edom verheugde zich over de nederlaag van Israël. Edom verheugde zich over de nederlaag van Israël. In de eerste plaats zaten ze Israël uit dwars bij de uittocht uit Egypte. Israël mocht niet door Edom heen. Hoewel Mozes zelfs zei van we zullen het water betalen. Wat we gebruiken zullen we betalen. Edom mocht niet om Israël heen. En Israël bood niet de strijd aan met Edom, want het was een broedervolk. Maar veel later, bij de ondergang van Jeruzalem, ten tijde van Nebukadnezar, verheugde Edom zich, dat lees je in Obadja, over de ondergang van Juda. Zo is die strijd doorgegaan. Edom is inmiddels verdwenen in de mist van de volken. De laatste Edomiet die we kennen was Herodes de Grote. Daar zitten nog weer hele verhalen aan vast. Onder de Maccabeeën was het Johannes Hyrcanus, een van de Maccabeeënvorsten, die Edom veroverde. Die de voorouders van koning Herodes dwong om Joods te worden. Maar dat was geen bekering met het hart, het was een bekering met het zwaard. En met list en bedrog en noem maar op, kwam Herodes aan de macht. Hij was een Idumeer en zijn nazaten waren het ook. Misschien mag je zeggen halve Joden, maar dat klopt, want het waren broers. Maar na 70 na Christus is Edom, is Esau, in herkenbare vorm verdwenen. Maar de geest van Ismaël, Edom, Amalek leeft voort tot vandaag de dag in allerlei verschijningsvormen. En nu heb ik u lekker gemaakt, maar ik stop hier met Edom. Deo voor lente ga ik hier dieper op in met Purim 2021, 27 februari. Want zo de Heere wil en wij leven, corona het toelaat en het past in het plan van de Heer, wil ik daar dan dieper op deze dingen ingaan. Dus dan heeft u een voorproefje gehad. En misschien ook genoeg om zelf eens over na te denken en zelf eens over door te gaan. Nu wil ik doorgaan met Jacob. En ja, soms ontdek je zulke mooie dingen als je bezig gaat met het woord. Ik lees u, kun je dat projecteren op de een of andere manier? Ach, anders lees ik het wel. Genesis 32 vers 1. Want Jacob, nou kijk niet te veel naar de daden van Jacob, want die zijn niet zo lekker. Als je een broer hebt als Jacob, dan heb je een probleem. Dus ik kan me best voorstellen dat Esau een probleem had met Jacob. Maar er is wel een heel essentieel verschil. De manier waarop hij het deed deugde niet. Maar Jacob was gericht op God, was gericht op die zegen. En had hij nog maar iets meer geweten, iets meer geloof gehad, dan had hij zichzelf en zijn familie een hoop ellende bespaard. Want die zegen was hem toch toegevallen. Dat was al geopenbaard aan moeder Rebecca. Maar Jacob wist ook van de geestelijke wereld en was daarin geïnteresseerd. En was daarmee bezig. En herkende dat. En ik ga er 3 punten uitpikken en ik zou er veel meer uit willen halen, maar dan duizelt het u en mij ook. Kortom, dat gaan we niet doen. Maar de eerste wat ik wil benoemen is Jacob en de engelen. Jacob en de engelen. Want ongetwijfeld wist Jacob al over engelen door de verhalen van zijn vader Isaac. Door de verhalen van Abraham. Mocht hij ze niet rechtstreeks van Abraham gehoord hebben, dan in elk geval toch via Isaac. De engelen die daar kwamen bij Sodom. Bij Abraham op bezoek. En God die daar openbaarde dat hij een vriend was van Abraham. En al waren die engelen in de vorm van mensen, het waren engelen. Een andere engel waar Abraham over gehoord kan hebben, is een engel die Isaac noemt als Eliezer op zoek gaat naar een vrouw voor Isaac. Ik zeg het verkeerd, Abraham noemt dat. Maar Abraham zegt, zoek een vrouw voor mijn zoon en de engel des Heer zal voor je uitgaan. Jacob was vertrouwd met engelen. Heel bekend is natuurlijk het verhaal van Jacob die op de vlucht was voor de woede van Esau. Dan vlucht Jacob en hij gaat ergens slapen en hij legt zijn hoofd neer op een steen. En dan heeft hij die droom. En in zijn droom ziet Jacob engelen die neerdalen vanuit de hemel. Dat verhaal kunt u lezen in Genesis 28 vers 10 tot 22. En daar leert Jacob. En daar leren wij ook. Want alles wat in dit woord staat is ook voor ons. Hè? Het is niet mooie verhalen waar we ons in kunnen verheugen of van kunnen leren. Ze zijn ook voor ons. Daar leren wij ook dat een van de taken van engelen is om het contact te onderhouden tussen aarde en hemel. Uit dit verhaal kennen we ook het begrip de Jacobsladder. En later in Johannes 1 lijkt het alsof Jezus nog een keer daarna verwijst. Jullie zullen de engelen zien. Het ging om een van de discipelen daar. Ik ben even zijn naam kwijt. Wie? Nathanael. Klopt, dank je. Oké, uit dat verhaal kennen we dus het begrip Jacobsladder. En in Hebreeën 1 vers 14 leren wij dat de engelen worden uitgezonden ten dienste van hen die het heil beërven. Dat is Jacob, dat zijn zijn nazaten. Dat is iedereen die in Yeshua gelooft. En wie weet misschien ook nog wel hoe ver daarbuiten. Engelen zijn daar om te helpen, zeker. Maar ook om aan de aarde de hemel te openbaren. Veel onbekender, maar daarom ben ik twee versen eerder begonnen dan het deel wat me toegewezen was, is dat als Jacob uiteindelijk wegkomt uit Mesopotamië en Laban hem nog een poosje achterna zit, en het was een hele narrow escape, want Rachel had de afgoden meegenomen, maar die zat er bovenop. Daarom kon Laban ze niet vinden. Narrow escape. En dan komt Jacob. En dan lezen we in Genesis 32 vers 1. En ik was zelf verbaasd, waarom is dit verhaal zo onbekend? Omdat het zo duidelijk lijkt te zijn. Genesis 32 vers 1. Ook Jacob ging zijns weegs, ik gebruik de NBG-vertaling, en engelen gods ontmoetten hem. Huh? Ik wist het wel, maar ik wist het ook niet. Het is lang niet zo bekend als de Jacobsladder. Maar zeker zo beslissend. Jacob wordt, komend vanuit de strijd, ontmoet door, ja het staat er toch echt, engelen. En ik heb een paar vertalingen nagekeken, het is ook geen fout. En toen hij hen zag, zei Jacob, dit is een leger gods. Jacob zag die engelen. En wat zag hij dan? Daarom noemde hij de plaats Machanaim. Wat betekent dat, Machanaim? Machanaim, lieve mensen, betekent twee legers, een dubbel leger. Daarom staat het ook in meervoud. Jacob werd beschermd op twee manieren. Ik zou zeggen zijn voorgang en zijn achter. Jacob, die mag even zien in die onzichtbare wereld, zoals zoveel later de knecht van Elisa dat zou zien. Heer, open zijn ogen. Oh, zij die met ons zijn, zijn veel talrijker dan zij die tegen ons zijn. En dat is ook de boodschap die ik voor u heb, een van de boodschappen, want ik heb er meer, voor u deze morgen. Engelen zijn net zo reëel, of misschien wel reëler. Er waren meer engelenverschijningen in de tijd dat Jezus geboren werd dan in welk ander deel van de Bijbel ook. En dat zal ook zo zijn als ik het boek Openbaringen goed begrijp, naarmate we dichter bij de wederkomst komen. Engelen zijn net zo reëel in onze tijd als in de dagen van Jacob. En als wij kinderen van de Allerhoogste willen zijn, dan hebben wij ook daarmee te rekenen. En nee, we kunnen engelen niet bevelen, wat ik sommige christenen hoor doen. Jongens, hou op. Hemelse wezens kunnen wij niet bevelen. Maar we kunnen wel onze Vader vragen om engelen te sturen. En als dat past in zijn wil en in zijn plan, dan zal hij ze ook sturen. En misschien dat op de diepste momenten van onze levens we ook wel iets van engelen mogen zien. Ik heb persoonlijk, voor zover ik weet, nooit engelen gezien. Ik heb wel hun aanwezigheid ervaren. En bij 2 of 3 gelegenheden stemmen gehoord die ik alleen maar kan verklaren als zijnde engelen. En ik denk dat velen, dat hoop ik tenminste, die ervaring hebben. In elk geval reken ermee. De onzichtbare wereld waar wij als zichtbare wezens in leven is veel reëler dan die zichtbare wereld. Maar Esau rekent daar niet mee. Het grootste deel van de wereld ook niet. Althans het grootste deel van onze wereld hier in Nederland. Wereldwijd ligt dat misschien iets anders. Maar goed. En dan komen we dus pas aan de tekst van vandaag. Onze preek begint hier. Maar wees gerust. Qua tijd zitten we denk ik ongeveer op de helft. En de tekst van vandaag is dit. Genesis 32 vers 3. Vayislach Jacob Malachim. En dan staat er, en Jacob zond boden voor zich uit tot zijn broeder Esau naar het land Seir, het gebied van Edom. En hier kwam voor mij een stuk openbaring. Wie zijn die boden? Lieve mensen, die boden waren engelen. Die boden die Jacob naar Esau zond, waren engelen. Malachim. Boodschappers. Boden. Vrijwel overal in de hele Bijbel wordt, het hele Oude Testament of Eerste Testament, wordt dat woord gebruikt. Het zullen wel engelen geweest zijn zoals bij Sodom. In de vorm van mensen, maar het waren engelen. Later, als Jacob die hele optocht laat gaan naar Esau toe, dan staat er dat het zijn slaven waren. Hier staat het dat het boden waren. En misschien, en daar verwees ik eerder al een klein beetje naar, misschien dat Esau daar wel iets van gevoeld heeft. Hij zal het niet helemaal doorgehad hebben. Ik baseer me nu ook op rabbijnse verklaringen. Hè? In de christelijke kerk heb ik dit niet eerder gehoord. En ik ben gepuzzeld waarom dit verhaal zo onbekend is. Maar snapt u nu waarom Jacob helemaal vertrouwd was met de aanwezigheid van engelen? En daar zal ik af en toe toch een vers lezen. Maar niet het hele verhaal. De bode nu keerde tot Jacob terug en zeide, wij kwamen bij uw broeder bij Esau. En hij is reeds op weg u tegemoet met 400 man bij zich. Toen werd Jacob zeer bevreesd en het werd hem bang te moede. Apart, hè? Jacob die zendt boden, wat waarschijnlijk engelen waren. En ik weet niet wat Jacob gedacht heeft, maar het zou best wel eens kunnen zijn dat Jacob dacht, het komt wel goed. Ik stuur engelen naar Esau toe. En dan krijg je bericht, Esau is op weg met 400 man. met het zwaard. Met woede. Met boosheid. Met nog altijd die boodschap van... die boosheid van 20 jaar eerder. Een boosheid die begrijpelijk was en niet ten onrechte. En ondanks allerlei hulp van engelen... Ja, Jacob had alle reden om bang te zijn voor die ontmoeting met Esau. De boden deden ook niet meer dan overbrengen dat er 400 man aankwam. Want hij had Esau bedrogen, Jacob. En niet om een klein iets, het ging om het eerst geboorterecht. Het ging om de identiteit. En Esau was misschien niet geïnteresseerd in het eerstgeboorterecht in de zin wat het aan bezit meebracht, maar wel aan status. Als je de eerstgeborene was, lieve mensen, dan was je iemand in die tijd. Als je dat niet was, dan hing je erbij. En natuurlijk, Esau had ook wel een klein aandeel. Dat was niet zo slim, dat rode daar. Maar ja, dat bedrog met die schapenvellen. Ja, dat was toch wel heel erg, toch? Ik bedoel, als je dat verhaal leest, dan... En ja, je kunt wel bescherming hebben van engelen, wat Jacob meende te hebben. Maar ja, dat lijkt weg te vallen als Esau eraan komt met 400 man en je hebt geen idee wat die engelen doen. Want die doen ook alleen maar wat hun opgedragen wordt door de eeuwige. En dan komt het verhaal naar een climax. En waar mijn eerste punt over Jacob was, die engelen, en wat dat voor ons betekent, is mijn tweede punt, Jacob bij de Jabok. Want er is plotseling die man bij de Jabok die met Jacob worstelt. Jacob, Jabok. U voelt het al, dat die woorden lijken zelfs in het Nederlands een beetje op elkaar. Daar zit ook een woordspel in het Hebreeuws. Het woord Jabok betekent worstelen. En je zou de naam Jabok kunnen vertalen met worstelrivier. En door die worsteling van Jacob bij de Jabok... wordt deze rivier inderdaad echt de worstelrivier. Maar ik hoop dat wij zoveel van onszelf herkennen in Jacob. Dat ook wij allemaal momenten in ons leven zullen kennen dat wij te maken hebben met een Jabok-ervaring. Met een worstelervaring. En daar worstelt Jacob met een engel. Staat er helemaal niet. Jacob worstelt met een man. Dat staat er. Als je het Jacob verhaal leest. Nog gaan zowel christelijke als Joodse schrijvers er terecht van uit dat hier sprake is van een engel. En vanuit Hosea 12 vers 5 weten we ook, deze man was een engel. Maar wie was die engel? Wie was die engel? En ik kom nu bij u met een verhaal wat ik misschien in een christelijke kerk niet zo makkelijk zou vertellen. Of ook wel. Want verreweg de meeste verklaringen die je leest over deze man, deze engel, gaan ervan uit dat dit de engel des Heren was, dat het de Heer zelf was. Yeshua zelf was. Die hier worstelde met Jacob. En voor die verklaring is best veel te zeggen. Ik ga daar nu niet verder op in, omdat ik zelf nu ook een andere uitleg, een andere verklaring wil geven. En u bent, hoop ik, vertrouwd met de verschillen tussen Joods denken en Grieks denken. We zitten in het Westen opgezadeld met Grieks-Hellenistisch denken van de oude Grieken. En dat maakt scheiding. Op andere plaatsen, op andere plekken heb ik daar een veel bredere uitleg van gegeven. Maar het Griekse denken, dat brengt scheiding. Het Joodse denken, wat het Bijbelse denken vertegenwoordigt, wat veel meer complementair is, gaat niet uit van één waarheid. Het gaat uit van één bron van waarheid. En als Yeshua zegt, Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja, dan is dat leven denk ik het allerbelangrijkste. Hij is leven. Hij is opstandingsleven. Hij is leven in iedere vorm en in iedere zin. Maar als hij zegt, ik ben waarheid, dan denk ik dat we dat zo mogen vertalen. Hij is de bron van alle waarheid. En in het Griekse denken is het zo. Ik ben weer in beeld. In het Griekse denken is het zo. Dat als ik een waarheid heb en jij hebt iets anders, dan heeft één van ons tweeën een onwaarheid. Daarom zitten we ook opgezadeld met een totaal versplinterde samenleving. Of zo je wilt, een totaal versplinterde kerk. In het Joodse denken kunnen verschillende waarheden heel goed naast elkaar bestaan. Misschien ook wel alle twee waar zijn. Of misschien is er nog wel een derde of een vierde of een vijfde waarheid. Het is complementair. Het is aanvullend. Het heeft niet de pretentie de enigste en de laatste waarheid te zijn. En lieve mensen, het is heel gevaarlijk om de waarheid te weten. Want als je de waarheid weet, dan weet je alles. Als je niet de waarheid weet 100%, dan blijf je zoeken, dan blijf je groeien, dan blijf je doorgaan. En ja, dat Yeshua de waarheid is als persoon, dat weet ik. En hopelijk weet u dat ook. Maar ook dat hij de bron is van alle waarheid. En dat ik de rest van mijn leven nodig zal hebben en daarna de rest van de eeuwigheid. Om steeds verder te groeien in die waarheid, om dat steeds completer en steeds meer te vinden. Oké. Ik heb even genoeg uitgeweid over de bron, denk ik. Maar ik ben op zoek geweest, wat zeggen nou de rabbijnen van deze engel? Van deze man? Hosea 12, een engel. Die geven namelijk hele andere verklaringen. Ik kwam een rabbijn tegen. Die omschrijft, was Jacob op dit moment echt wel de gezegende? De eerstgeborene, dat recht. Zeker, het was hem beloofd. Het kwam hem toe. Maar tot op dit moment had hij het eigenlijk nog gejat. Hij had het met dat rode daar, met dat totaal, met dat ellendige gedoe. Hij had het tot op dat moment eigenlijk zich toegeëigend. Ja, oké, misschien kwam het hem wel toe. Zeker, het kwam hem toe, het was hem beloofd. Maar was het op dat moment al zijn bezit? Maar de vraag. Een andere rabbijn zei, Jacob moet heel veel last van zijn geweten gehad hebben. Want als je het verhaal van Jacob leest in de ballingschap in Mesopotamië, nou dan, dat is ook niet zo'n mooi verhaal. Dat is een herhaling van wat eerder in zijn leven was. Oké, misschien kun je zeggen van, het was de bedrieger die nu bedrogen werd. Maar het heeft allerlei elementen in zich die ook aangeven dat Jacob veel meer leefde vanuit zijn eigen denken met list en bedrog en met manipulatie en weet ik van wat voor je allemaal voor wil gebruiken. Misschien heeft Jacob zelf ook wel getwijfeld. Ben ik nu werkelijk de bezitter van het eerstgeboorterecht? En Jacob had meer nodig dan 20 jaar ballingschap om werkelijk te veranderen. En ook dat daagt ons uit, denk ik. Hoe ver gaat onze overgave aan onze Heer? Is het oppervlakkig of raakt het de diepere of uiteindelijk de diepste lagen van ons leven? En daarom die worsteling met die man. Rashi, een van de bekendste rabbijnen, Ik zou zeggen met Maimonides, de grootste uitlegger van de Torah. Die legt iets heel anders uit. En die wordt daarin gevolgd door vele andere rabbijnen. Rashi zegt dat deze man waarmee Jacob vocht, de beschermengel was van Esau. Die kwam natuurlijk onder de begrenzing van de Almachtige, zoals Satan in zijn conflict met Job begrensd was. Maar tegelijkertijd, om de strijd aan te gaan met Jacob, om te zien of Jacob werkelijk die man was die het eerstgeboorterecht ook toekwam, niet uit de belofte, maar ook vanuit zijn hart, ook van binnenuit. Jacob worstelde. En we kennen het verhaal. Jacob worstelt de hele nacht. Ik weet niet in wat voor nachtervaring u bent. Of geweest bent. Of nog gaat komen. Maar herinner u dan Jacob. En wat ook de goede uitlegging is. Ik leg deze dingen niet bij u neer om een enige of laatste waarheid te geven. Hoe het precies zit, ik vind het fijn om erover na te denken. Het is goed om je gedachtenwereld te verbreden. Maar de uitkomst van de worsteling van Jacob is veel belangrijker. Dus wat ook de juiste verklaring mag zijn. Misschien dragen ze allemaal wel een stuk waarheid in zich. En waarschijnlijk is het juist de bedoeling van de Allerhoogste geweest dat we dit niet precies zouden begrijpen. Dat hoeft ook niet. Als we maar de uitkomst begrijpen. En er gebeuren twee dingen met Jacob in die nacht. Of drie. Jacob worstelt met deze man. Wie hij ook was. Jacob hield die man vast. En dan gaat de zon op. Het licht komt daar. Laat mij toch gaan, want nee, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Toen werd Jacob echt gezegend. Dat was het moment. Omdat hij door de worsteling heen gekomen was. Dat was het moment dat Jacob echt het eerstgeboorterecht ten volle ontving. Maar er gebeurden nog twee andere dingen op dat moment. In plaats van sterker, wat je misschien zou verwachten ten opzichte van Esau, werd hij zwakker. Want hij kreeg een klap op zijn heup. En vanaf dat moment liep hij mank. Ik heb eigenlijk altijd gedacht dat Jacob de rest van zijn leven mank gelopen zou hebben. Maar in de rabbijnse verklaring die ik las werd gezegd, nee, Jacob liep mank toen en misschien nog een aantal maanden daarna. Hij werd zwak gemaakt voor dat moment van die confrontatie met Esau. Maar wat misschien het allerbelangrijkste was, Jesaja krijgt een nieuwe naam. Hij wordt Israël. Vanaf dat moment. Dus drie dingen die gebeurden. Hij ontvangt werkelijk de zegen. Hij wordt zwak gemaakt. En tegelijkertijd krijgt hij een naam die hem heel sterk maakt. Israël. Wat strijder betekent voor God. Daar ligt de werkelijke zegen van Jacob. En toch. In de volgende daden van Jacob, dan zie je die hele tocht. Degene die hem het meest dierbaar waren, Jozef en Rachel, achteraan. Ach, u moet het allemaal maar eens voor uzelf lezen, want ik zie dat de tijd ook wat begint te dringen. Toch blijft Jacob nog heel lang Jacob. En als je Genesis doorleest, dan zul je dat zien. Heel geleidelijk aan zie je hier en daar de naam Israël opduiken. En de Allerhoogste heeft zichzelf bekendgemaakt als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Persoonlijk heb ik daar altijd een beetje moeite mee gehad. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Als ik daar een naam had moeten geven aan God, maar dankzij God hoef ik dat gelukkig niet. Was het geweest de God van Abraham, Isaac, Jacob en Jozef. Maar nee, God heeft ervoor gekozen. En dan heb ik niks meer te zeggen. Om zichzelf te openbaren als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Zo kennen wij hem. En dan denk ik na. De naam van Abraham werd veranderd in Abraham. En lees het maar na. Vanaf het moment dat die naam veranderd wordt, is het alleen maar Abraham. De naam van Saulus wordt veranderd in Paulus. En lees het maar na. Vanaf dat moment is het vrijwel non-stop, misschien nog een hele enkele verwijzing terug naar Paulus. Maar Jacob is anders. Hier bij de Jabok wordt Jacob Israël. Maar het zou nog heel lang duren voordat die naam Israël overal was doorgedrongen. In die naam, de God van Abraham, Isaac en Jacob, ben ik geleidelijk aan iets gaan herkennen van de verschillende karaktereigenschappen van onze God. Het is niet moeilijk om in Abraham iets van Gods vaderhart te ontdekken. Die naam betekent immers vader van de volken. En hoe heerlijk is het dat Abraham Abraham werd. Want daardoor horen wij er ook bij. Het is niet zo moeilijk om in Isaac, de overgave van Isaac, iets van Yeshua te herkennen. Ongetwijfeld met de climax, het offer op de berg, Genesis 22. Maar in Jacob herken ik iets van het werk dat de Allerhoogste, de Ruach HaKodesh, de Heilige Geest, doet aan een mens. En Jacob werd niet in één keer veranderd. Dat was een proces. Dat is een proces. Slechts geleidelijk aan wordt Jacob Israël. Slechts geleidelijk aan wordt Stef, van wie die was, naar hoe God hem bedoeld heeft. Dat kost tijd. Dank God dat het zo werkt. Dat hij ons de tijd geeft, de ruimte geeft om te veranderen, te groeien van Jacob in Israël. Dank God dat aan de ene kant hij zich openbaart als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar dat uiteindelijk wij hem mogen kennen als de God van Israël. De God van Israël. En zo door de tijd heen gaat God zijn weg met het Joodse volk. En ik heb het al aangehaald. Dat gaat door. Dwars door de hele tijd heen. Het gaat door oorlogen heen. Het gaat door ziekte heen. Het gaat door iedere, tegen iedere logica in gaat het door. Zo werkt onze God, de God van Israël. En ik denk ook dat wij zo naast het Joodse volk mogen staan. Af en toe kan ik me mateloos irriteren aan hoe soms geschreven wordt over Israël. Ja, natuurlijk, maar staan wij naast Gods volk? Natuurlijk staan wij achter Israël. Maar dat betekent natuurlijk niet dat wij alles goedkeuren wat Israël doet. Lieve mensen, natuurlijk niet. Of natuurlijk wel. Maar dan kijk je verkeerd. Jacob was tegenover het geweld van Esau geweldloos. Abraham, Isaac en Jacob hebben geweldloos geleefd. Zeker, ze gebruikten soms geweld. Maar dat was altijd in de vorm van zelfverdediging. En daarin is zoveel kracht. En als ik kijk naar Israël vandaag de dag. De Haganah. IDF. Israel Defense Forces. Dat werkt nog steeds door in Israël. Er is geen leger ter wereld wat de levens van zijn eigen soldaten zal riskeren om de burgers van de vijand te sparen. Herstel, zo'n leger is er wel. Dat is wat het Israëlische leger doet. Want dat is een verdedigingsleger. En wat God oorspronkelijk gelegd heeft in Abraham, Isaac en Jacob, dat werkt door tot vandaag de dag. En dat zinnetje van, en natuurlijk staan wij niet kritiekloos tegenover de staat Israël, ook van Israël vrienden. Ik kan het niet meer horen. En ik wil het niet meer horen. Natuurlijk is Israël niet volmaakt. Maar in de meeste opzichten doen ze het veel en veel beter. Dan wij. Dan de westelijke landen, dan de westelijke staten. Zeker, ik zie nog wel het een en ander van Jacob in Israël. Maar ik zie heel veel van Edom in onze wereld. Maar prijs God, daar hangt het niet van af. Waar het van af hangt, lieve mensen, ligt buiten onze controle. Dat ligt bij de God van Israël. En hoe dankbaar ben ik dat het daar ligt. Want wij zouden nooit, ik zou nooit verder komen, laat ik het bij mezelf houden, dan Jacob bij de Jabok. Of misschien zelfs bij Esau. En hoe heerlijk is het dan dat daar deze God is. Vol liefde. Voor ieder mens. Ons tegemoetkomend. Ons niet pamperend, maar ons helpen om alle processen waar we doorheen gaan volwassen te worden. Zodat wat Paulus later zou zeggen, ik hem mag kennen. De gemeenschap aan zijn lijden. Maar, en dat vooral, de kracht van zijn opstanding. En mag die gedachte ons troosten in deze donkere dagen van december. Amen.
U heeft geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.